Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen gemeente uit Psalm 54. Psalm 54 en wel de versen 1 en 2. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven, want vreemden steken het hoofd omhoog. Het eerste en het tweede vers van Psalm 54. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij nu belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van het aloude apostolicum. Wij zingen daarna uit dezezelfde psalm het vierde, dat is het laatste vers. Achtereenvolgens dus de belijdenis van het geloof en het zingen van psalm 54 vers 4.
En ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan nu over, gemeente, tot het lezen van de Heilige Schrift. We doen dat vanmiddag uit een van de brieven van de apostel Paulus, namelijk gericht aan de gemeente van Filippi. Filippenzen, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. De schriftlezing is Filippenzen 1, vanaf het eerste vers tot en met het 21ste vers.
Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik uwe gedenk. Alle tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. Over uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe, vertrouwende ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houd dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging des evangelies, gij allen, zeg ik, mijner genade mededeelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en prijs van God. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering des evangelies gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen, en dat het merendeel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen, doch deze uit liefde, dewijl zij weten dat ik tot verantwoording des evangelies gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in der waarheid verkondigd, en daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus, volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk allentijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, het zij door het leven, het zij door de dood. Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken uw gemeente de Heere, en wij bidden om zijn onmisbare zegen over de dienst van het woord. Laat ons bidden. Amen, Heere, laat ons amen daarop gegeven mogen worden, op dat kostelijk getuigenis van de profeet, namelijk dat zijn leven Christus is. Wie naar zijn naam vroeg, mocht het horen. Ik ben naar Christus genoemd. Ik ben door genade een christen. Wie naar de grondslag van zijn leven vroeg, kreeg het antwoord: dat is Christus en zijn verzoening. Wie naar zijn afkomst vroeg, die mocht het horen. Mijn afkomst is buiten Christus, maar hij heeft mij getrokken tot zich. Wie naar zijn toekomst vroeg, die mocht het horen. Mijn toekomst is Christus en in Christus, de zaligheid van Christus en zo de zaligheid van de drie-enige God. Het leven, mijn alles, mijn hoop, mijn vrede, mijn verwachting, mijn uitzien en mijn uitzicht, het is Christus. En daarom zei het verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in Christus en in het werk van Christus en in de geest van Christus en in het kruis van Christus. Al moet ik dan door verdrukking ingaan, ik zal om Christus wil gewis en zeker ingaan, want het leven is mij Christus. En daarom is het sterven winst, eeuwig gewin, gewin door verlies, want om Christus wil mocht ik mezelf verliezen, en ik heb hem overgehouden die mijn hoop is. Amen, Heere. Wilt u het geven, dat ons leven daarin getekend is, en dat de uitgang van ons hart dit is: mijn begeren is voor u. Ja, misschien wel in al mijn nood, met mijn zuchten en mijn zorgen, niet verborgen, daar u alles ziet en weet, maar Christus, om hem gaat het. Heere, mag dat ook de inhoud van de prediking zijn vanmiddag. We zijn samengekomen en u weet hoe ieder gekomen is. En dat is wel belangrijk, maar ten diepste doet het er niet toe. Ten diepste niet. Want wat we zijn, Heere, dat zijn we toch niet meer dan zondaren. Maak ons ook tot zulken. Tot zulke zondaren die Christus nodig hebben en buiten hem niet leven kunnen. Werkt dat meer en meer in het leven van uw kinderen, Heere. U kent ze. U weet hun legering. U weet hun vragen. U kent de oefeningen. De oefeningen van het geloof. Ongetwijfeld. Want anders waren ze uw kinderen niet. En de oefeningen van de liefde. Zonder enige twijfel. Want wie Christus kent, zal vruchten voortbrengen. Een oefening van de hoop. De hoop op u. Ongetwijfeld. Want anders behoren ze niet tot uw kinderen. Maar Heer, het kan wel in verschillende mate. En u kent ze. En u weet van ze. En het kan gemengd zijn met twijfel. En zelfs met aanvechten. En zelfs met duisternis. U weet het, Heer. Wilt u zich over hen ontfermen? Wilt u ze doen oefenen? De gemeenschap aan u. Opdat ze groeien mogen. O, groeien in de weg van afsterving aan zichzelf en aan al hun vleeselijk bestaan. Maar toch, wassen en toenemen in de kennis van de Heer Jezus Christus. En wie er niet toe behoort, en het zouden er onder ons wel eens wat kunnen zijn, Heren. Maar u weet het, want zoals u al de uwen kent, zo weet u ook van al degenen die tot de uwen niet behoren. Wellicht, en mag het zo zijn, nog niet behoren. U kent ze. Roep ons. Trek ons. Neem ons bij de hand, Heere. En doe ons gaan die weg. Die de weg der zaligheid is. Waarin alles te ontvangen is. Wat ons hart maar begeren kan. Troost en vrede. Licht en kracht. Ondersteuning en genade. Alles waarvoor we zelf niet zorgen kunnen, Heere. Maar wat bij u voorhanden is. Voor deze tijd, deze weg door het leven, jazeker. Maar ook voor na dit leven, voor de eeuwigheid. Voor ons lichaam, ongetwijfeld. En voor onze geest, zeker. En voor onze ziel, absoluut. In leven en in sterven. Almachtig God, wat we u vragen. Betoon ons. Betoon ons allen uw genade. En geef ons er ook geloof voor, Heere. Dat dat nu kan bij u. En dat u zo'n God bent. Die het zomaar in eenmaal aan ons allen geven kunt. Wilt u met ons zijn, Heere? In zorgen en noden die er wellicht in ons leven zijn. Daar weet u van. Wilt u erin voorzien. We dragen de voortgang van uw woord aan u, de Heere, op. In onze eigen gemeente, door de prediking en door de huisbezoeken en over enkele weken weer door de catechisaties en door het verenigingswerk. Wilt u erin meekomen en al dat eenvoudige, dat is enerzijds, maar toch ook zo moeilijke werk, dat werk dat met veel menselijks gemengd is, wilt u toch zegenen, Heere? En wilt u het bedouwen door uw geest? We bidden nu voor de voortgang van uw woord in onze stad, in alle kerken, van welke naam ook, in ons land en onder ons volk, in deze wereld. Laat toch het zaad dat ook vandaag wordt uitgestrooid vruchtbaar zijn, Heere. Want het is een vruchtbaar zaad. En het heeft alle levenskiemen in zich. Betoon het nog. Wees met alle werken die in uw naam gebeuren. We mogen op deze dag onze gaven geven voor de christelijke, de internationale hulpverlening. Die verstrekt wordt onder de naam, de zo bijbelse naam, woord en daad. Wilt u ook dat werk met uw zegen bekronen, Heere? Aan kinderen en ouderen, in maatschappelijke nood, in geestelijke zorgen, wereldwijd. Laat ook dat een teken van de komst van uw koninkrijk zijn, Heere. Wees met ander werk van zending en evangelisatie, in ons land en in Gent en op andere plaatsen. Wees met de opleiding tot de dienaren van het woord en alle die daar werkzaam zijn. We bidden u voor de voortgang van uw koninkrijk. Ook onder ons en wereldwijd. Gedenk ons, Heere, wilt u zijn met onze jonge mensen en de kinderen die voor een deel inmiddels alweer naar school gegaan zijn en een ander deel waarschijnlijk deze week starten in het nieuwe cursusjaar. De studenten die over enige tijd weer naar de universiteit zullen gaan, wees met allen die het aan wijsheid ontbreekt en die wetenschap zoeken. Laat het ook bij u gezocht en gevonden mogen worden, Heere. En wees dan ook met allen wie taak het is om dienstbaar daartoe te zijn. Gedenk ons zo naar uw trouw. Zie op ons neer. Heer, als we u dit alles vragen, dan bidden we dat niet op grond van het onze, want dat kan er niet zijn. Maar wij mogen de naam van uw Zoon noemen, Heer. Hij in wie alle verdiensten zijn. Help ons in alles. En geef dat we ook deze middag, wanneer de stof van de prediking ook misschien niet zo gemakkelijk zal zijn, maar toch alles te maken heeft met de oefeningen van de godzaligheid en van het geestelijk leven, geef dat we ons inspannen, Heren, om er lering uit te trekken en om onszelf te toetsen of we mee kunnen. Geef nog geestelijke lessen tot uw eer en tot onze opbouw, om Christus wil. Amen. Wij gaan nu zingen, gemeente, en we doen dat uit Psalm 55 nu. Psalm 55, het eerste en het tiende vers. Psalm 55, vers 1 en vers 10. O God, neem mijn gebed ter oren, gij die het geroep uw volks wilt horen. Verberg u niet voor al mijn smeken, verhoor mij, Heere. Geef gunstig acht op mijn misbaar en jammerklacht, waarin de nood mij uit doet breken. Psalm 55, het eerste en daarna ook het tiende vers. U krijgt gelegenheid voor uw gaven. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte is voor het werk van de Stichting Woord en Daad. Beide deze collecten in uw milddadigheid aanbevolen. En datzelfde geldt voor de derde collecte na de preek. En die is voor de kerk. Gemeente, wij vervolgen vanmiddag ons luisteren naar de inhoud van de belijdenis van de kerk der reformatie in de Dordtse leerregels. En zoals u weet geef ik u altijd vooraf aan enkele gedeelten uit de schrift die dienen als fundament voor die specifieke belijdenis. Vanmiddag uit Filippenzen 1, het gedeelte dat we al gelezen hebben, twee tekstwoorden, Filippenzen 1, de versen 6 en 11. Filippenzen 1, het zesde vers, vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. En daarna ook het elfde vers, vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. Hiermee corresponderen gemeente de paragrafen 11 en 12 uit hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 5, de paragrafen 11 en 12. Wij lezen daar in de belijdenis van de kerk: ondertussen getuigt de schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen des vleeses strijden en in zware aanvechting gesteld zijnde dit volle betrouwen van het geloof en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen. Maar God, de Vader aller vertroosting, laat hen boven hun vermogen niet verzocht worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst en wekt in hen de verzekerdheid der volharding door de Heilige Geest wederom op. Doch zover is het vandaar dat deze verzekerdheid der volharding de ware gelovigen hoovaardig en vleeselijk zorgeloos zou maken, dat ze daarentegen een ware wortel is van nederigheid, kinderlijke vrezen, ware godzaligheid, leidzaamheid in alle strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid, mitsgaders van vaste blijdschap in God. En dat de overdenking van die weldaad hun een prikkel is tot ernstige en gedurige betrachting van dankbaarheid aan goede werken, gelijk uit de getuigenissen der schrift en de voorbeelden van de heiligen blijkt. Tot zover. Geliefde gemeente, kent u meneer Kleingeloof? Hij is een pelgrim op weg naar de hemelstad. Hij is een oprecht man. Maar kenmerkend aan deze meneer Kleingeloof is dat hij nogal loopt te zuchten en loopt te treuren. Want hij heeft het niet zo gemakkelijk. John Bunyan vertelt over hem, zo tegen het einde van zijn bekende allegorie, de Christenreis. Het is menig keer gebeurd, zo laat John Bunyan ons weten, dat deze meneer Kleingeloof overvallen werd door enkele bandieten. Nou ja, dat is ook wel enigszins te wijten aan hemzelf. Want door zijn moedeloosheid en door zijn slapeloze nachten is hij wel eens zo afgemat en moe dat hij door vermoeidheid wel eens indommelt. En dan slaan ze hun slag, want dat is zijn zwakste moment. En die boeven, wel, dat zijn handlangers van de boze, van Satan. En juist op Kleingeloof hebben ze het voorzien, want ze hebben in hem eigenlijk een gemakkelijke prooi. Ze hebben hem zo aan het wankelen. Een van die bandieten die heet wantrouwen. En daarin komt zijn geniepigheid nadrukkelijk naar voren. Want wat deze bandiet steeds doet, dat is dat hij deze meneer Kleingeloof zo overvalt en hem zo overmeestert en hem zo influistert. Allerlei boosheid en kwaadheid. Dat meneer Kleingeloof, en dat is nou precies zijn zwakte, dat hij wankelen gaat en dat hij twijfelen gaat aan de welgemeendheid van Gods belofte. En aan de intentie van de heilige God die nu juist zulke beloften voor zulke mensen, voor kleingelovigen gegeven heeft. En wanneer hij overvallen is door meneer wantrouwen, dan heeft hij het niet meer en dan ziet hij het niet meer. En een andere, van die bandieten, dat is meneer Schuld. Nou, hij was wel de grootste vijand van kleingeloof. Want hij blaast hem van alles in. En hij laat hem zijn zonden en zijn schuld en zijn overtreding zien. En hij zegt, jij hebt geen heil bij God, dat kan toch niet? Kijk je weg eens. Overzie het dus wat er allemaal in jouw leven gebeurd is. En dan gaat kleingeloof twijfelen. En dan groeit er wantrouwen in zijn ziel. En dan komt meneer Schuld nog een keer en dan komen ze samen. Want dan brengt die meneer wantrouwen mee en dan zeggen ze, man, je bent een twijfelaar en je bent een kleingelovige. En alleen wie in Christus gelooft, die zal behouden worden. En je hebt heel dat geloof niet. En zo komt meneer Kleingeloof in een aangrijpende cirkel terecht. En hij kan zichzelf er niet uit redden. En al met al, gemeente, deze meneer Kleingeloof, hij is een verdrietig en een mismoedig man die zijn weg met droefheid en met strijd gaat. Maar, ja, luister goed, hij gaat wel zijn weg en hij gaat die weg waarop hij geplaatst is. Je denkt toch niet dat meneer Kleingeloof teruggaat? Nee, dat niet. Dat kan te ene malen niet meer. Ook bij meneer Kleingeloof niet. Want die bandieten, ze hebben wel veel van hem afgenomen. Maar toch een aantal dingen niet. Daar kunnen ze niet bij. Want dat is allereerst zijn getuigschrift. Daar kunnen ze te ene malen niet bij. Dat zullen ze hem nooit kunnen ontstelen, dat getuigschrift. Dat hij straks tonen zal, als hij aan de hemelpoort aankomt. En op basis van dat getuigschrift zal hij binnengelaten worden. En dat, nee, dat kunnen ze hem niet ontnemen. En dan nog iets. Ook zijn parels niet. Die parels die hij koestert. En het is eerlijk gezegd, ze functioneren niet altijd. Maar hij heeft ze wel in zijn bezit. De parels van geloof, hoop en liefde. Nee, die kunnen ze niet ontnemen. En dan toch, jawel, dan zijn er toch in het leven van meneer Kleingeloof ook andere momenten. En het is heel opmerkelijk. De contrasten zijn scherp in zijn leven, want als hij in de diepste crisis is, dan roept hij de gezant grote genade erbij. Dan heeft hij de genade zo nodig dat hij buiten de genade niet meer kan. En als grote genade dan bij hem komt, en als genade in zijn oor gaat fluisteren en in zijn hart van genade gaat spreken, dan kan het weer. Dan ziet hij niet op zichzelf en al ziet hij dan op zichzelf, dan wordt zijn hoofd opgericht en dan ziet hij op zijn Heer. En dan mag hij toch weer verder, hoe klein en aangevochten zijn geloof ook is. En dan, wanneer hij zo, al heet hij dan kleingeloof, toch moedig voorwaarts mag gaan. Wel, dan heet hij wel kleingeloof. Maar dan heeft hij in al zijn nood toch een groot geloof. Aangespoord door de genade. En het einde van meneer Kleingeloof, ik zei het u al, hij komt ooit aan bij de poort van Sion. En daar toont hij zijn getuigschrift. Misschien gehavend, misschien verfrommeld, misschien nog alles dichtgevouwen, zodat hij er geen blik op had. Maar als hij het toont, en als hij er zelf op ziet, dan weet hij het, want in dat getuigschrift staat geschreven, hij, die in u een goed werk begonnen heeft, hij zal het voleindigen, tot op de dag van Jezus Christus. En zo, geliefden, zo komt ook meneer Kleingeloof thuis. En daar gaat het vanmiddag over. Vorige week, herinnert u het zich nog, misschien vond u het wel wat moeilijk. Toen het ging over de verzekerdheid van het geloof. En over de weg tot de verzekerdheid van het geloof. En de instrumenten daartoe, als de Heere immers het geloof doet richten op de gewisse beloften Gods. En als de Heere zijn geest gaat schenken, ook in het innerlijk getuigenis van de Heilige Geest. En als de Heere daarbij dan ook nog wilt gebruiken, het geruste geweten en de goede consciëntie en de oefeningen in het leven der bekering. Daar ging het vorige week over. En misschien hebt u wel gedacht, wat is het hoog? Ik kan er niet bij, want het lijkt wel alsof er in het leven van een waarachtig christen geen twijfel is. En nu gaat het daar vanmiddag over, geliefden. Wat onze vaderen, ze wisten daar wel van. Vanmiddag, in de paragrafen 11 en 12. En onze twee gedachten, die ook corresponderen met de twee teksten uit Filippenzen 1. Ze zijn daarop gericht. Als we luisteren naar, en we zetten erboven opnieuw, de zekerheid van het geloof. En die zekerheid, geliefden, dat is allereerst een aangevochten zekerheid. Jazeker. En ten tweede toch ook een vruchtbare zekerheid. Een aangevochten zekerheid en een vruchtbare zekerheid. In zijn hoofdwerk, De Institutie van de Christelijke Religie, heeft de reformator Johannes Calvijn gemeente veel over het geloof gesproken. En wie van u het aan kan, en daar behoef je nog niet eens zoveel letters voor gelezen te hebben, die lezen het maar eens. Kostelijk. Wat Johannes Calvijn over het geloof schrijft. Wat het is. Hoe je het ontvangt. Hoe het beoefend wordt. Waar het toe leidt. Hoe het bestreden wordt. Welke vruchten het heeft. En wat eenmaal de overwinning van het geloof is. Het geloof. Calvijn laat er geen twijfel over bestaan. Hij zegt heel nadrukkelijk, en we sluiten ons vanmiddag daarbij aan, gemeente, en het is in het verlengde van vorige week, bij het geloof hoort zekerheid. Zekerheid over mijn genade bij de Heere. Zekerheid over mijn deel aan Christus. Jawel. Zekerheid over het werk van de Heilige Geest. Zekerheid over de openbaring van de drie-enige God in mijn leven. Bij het geloof hoort zekerheid. Want dat geloof zegt, als het geoefend wordt, dit weet ik, dat God met mij is. En wie dat beleidt, die noemt tegelijkertijd een naam. Wie dat zegt, gemeente, die is niet hoogwaardig, maar die is juist zo klein. Wie dat in waarheid beleidt, die wijst nou helemaal van zichzelf af. Dit weet ik, dat God met mij is, want dan klinkt de naam van hem, wiens naam is, God met ons. Dan is het alleen om en door Christus. Bij het geloof hoort zekerheid, zegt Calvijn. Ik lees u voor wat we vinden in 3:2:16, onthoudt u dat maar als u dit na wilt lezen, 3:2:16. Calvijn zegt daar, er is niemand, en luistert u goed, er is niemand waarlijk gelovig dan alleen degene die door een grondige en zekere kennis, daar hoort u het kenniselement van het geloof, die door een ware en zekere kennis overtuigd en verzekerd is dat God hem een genadig en een goedgunstig vader is. En die vertrouwt, en daar hebt u dat tweede element, wat u ook in de catechismus vindt, en die vertrouwt op de beloften van Gods genadige gezindheid jegens hem. En die daarom, vanwege die kennis en vanwege dat betrouwen, een vaste en een gegronde hoop op God heeft. Een hoop op God, dat hij die het goede werk begonnen is, het ook voleindigen zal. U zegt, dat is nogal wat. Dan kan ik mezelf wel afschrijven. Want ik ben zo'n gelovige niet. Ik ben een wankelmoedig mens. En mijn leven is vol van ongestadigheid en onzekerheid. U moest het eens weten. Alle aanvallen van buitenaf en dan van binnenuit. Nee, dit woord van Calvijn, dat kan niet het mijne zijn. Maar wacht eens, gemeente. Calvijn gaat wel verder. En dat vinden we in de volgende paragraaf 3:2:17. Hij zegt, let wel. Wanneer we leren dat het geloof zeker en gerust moet zijn, dan spreken we niet van zo'n verzekerdheid die door geen twijfel geraakt wordt. En we spreken niet van zo'n gerustheid die door geen bekommering wordt overvallen. En we zeggen veeleer dat de gelovigen, jawel, en dit is ook een onmiskenbaar kenmerk van hun leven, dat de gelovigen een voortdurende strijd hebben met hun eigen wantrouwen. Geenszins plaatsen we hun geweten in een zekere en een ongestoorde rust die door geen enkele beroerte wordt onderbroken. Hoort u wat Calvijn zegt? En laat ik dat nou met een enkel woord en dan vat u het wel. Met een enkel woord samenvatten. Calvijn zegt, in het geloof is zekerheid. Maar in de gelovigen is dikwijls twijfel en wantrouwen. Want dat is niet een geloof dat onaantastbaar hoog staat. Maar dat is een geloof dat geoefend wordt. Geoefend in de strijd. Geoefend in de weg van een pelgrim door de woestijn heen. En gemeente, al had Calvijn dit niet gezegd. Calvijn is niet de laatste instantie waarop we ons beroepen. Als Calvijn dit niet gezegd had, dan hadden we het met de schrift gedaan. Want de schrift zegt precies hetzelfde. Wat lezen we van Asaf? Heeft God zijn genade vergeten? Weet hij niet van ontferming? Heeft hij zijn barmhartigheden afgesneden? En David de gezalfde des Heren, heeft hij niet geklaagd? Ik zal nog één deze dagen omkomen door de hand van Saul. In het geloof is zekerheid. Maar in de gelovigen is zo dikwijls twijfel en wantrouwen. Wel nu gemeente, dat is hetzelfde als wat in paragraaf 11 hier lezen in de Dordtse leerregels. Ondertussen getuigt de schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen in het vlees strijden. En in zware aanvechting gesteld zijnde dit volle betrouwen van het geloof en deze zekerheid van de volharding niet altijd gevoelen. Maar met dit te zeggen, volstaan onze vaderen niet. Ze volstaan niet gemeend alleen met het constateren. Maar ze gaan het spoor terug. En ze zoeken wel de oorzaak. Waar ligt dat dan? Waar moeten we het dan zoeken dat die twijfel en dat wantrouwen er zo dikwijls is? En dan spreken ze gemeente en hoe herkenbaar. Dan spreken ze over strijd. Gods kinderen moeten in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen des levens strijden. Het leven van een christen, van een waar christen, van een gelovige. Geliefden, dat is een strijdend leven. En omdat het een strijdend leven is, daaruit blijkt dat het een aangevochten leven is. Dat het een leven is dat bekämpt wordt. Dat het een leven is dat daar niet zomaar staat en zomaar onaangevochten staande blijft. Maar er zijn vijanden die het op haar gemunt hebben. Daar is een driehoofdige vijand. Daar is een overmachtige vijand. En hoe heten de vijanden hier in paragraaf 11 van de Dordtse leerregels? Onderscheiden twijfelingen des vleeses. En dat komt heel dichtbij, geliefden. Heel dichtbij. Want waar hebben we dat vlees te zoeken, kindersheren? Hebben we dat buiten onszelf te zoeken? Wel nee. Er is niets zo dichtbij als mijn eigen vlees. En mijn eigen vleeselijk bestaan. Dat vlees dat God niet behaagt. De Dordtse leerregels, wanneer zij over de twijfel van Gods kinderen spreken, let u erop, geliefden, dat is heel anders dan onder ons dikwijls gangbaar is. Ze beginnen niet met allerlei verontschuldigingen. En ze wijzen niet op allerlei vermeende onmogelijkheden, maar ze wijzen het aan. Ze zeggen, dat is het vlees. Een vlees. Vlees, dat is schuldig vlees. Vlees. Dat is dat deel van mij in het leven van Gods kinderen. Dat deel dat zich tegen God verzet. Want het vlees dat kan God niet behagen. Dat vlees dat is tegen God gekant. Vlees. Dat is dat vlees waarvan de apostel Paulus beleidt. Ik ben vleeselijk. En dan zegt hij, dat bedoelt hij. Ik ben verkocht onder de zonde. Ik lig eronder. Gekneld en geboeid door de zonde. En door de onmachtigheid bevangen. Vleeselijk. Ja, in het leven van Gods kinderen is een nieuw beginsel. Jazeker, ze zijn een tweemens. Er is een nieuw beginsel, het beginsel van Christus. Dat in hun leven geopenbaard is, dat nieuwe leven. Dat in de weg van de wedergeboorte in hun leven geplant is. Toen hun wil veranderd werd en hun verstand verlicht. En toen ze andere uitgangen ontvingen, toen ze naar de Heere gingen vragen en toen ze hem zochten. Maar er is ook dat andere beginsel. Daar is, het is niet voor het eerst dat ik het u zeg, geliefde. En daar is Adam. Daar is die oude Adam die ten onder gebracht moet worden, die gedood moet worden. En dat is nou de strijd in hun bestaan. De strijd tussen vlees en geest. Want dat is zomaar niet gestorven. Ja, in beginsel wel. Maar het zal pas de laatste adem uitblazen als ik zelf de laatste adem uitblaas. En dan pas zal het overwonnen zijn, geliefden. En dan pas zal dat vlees en dat vleeselijk bestaan teniet gedaan zijn. Dan, en haakt u er wel eens naar, om van uzelf verlost te zijn, om het lichaam der zonde te hebben afgelegd. Wanneer alle verzet tegen de Here en tegen de leiding van Hem in mijn leven, wanneer ik het uit handen heb mogen geven en wanneer het er niet meer is. En wanneer er dan ook, jawel, wanneer er dan ook geen twijfel meer is. Wanneer ik gestorven ben aan alle wantrouwen tegen God. Wanneer ik verenigd mag zijn met Hem. En wanneer Hij mij getoond heeft en zich over mij verheugd heeft. Geliefde gemeente, dat is een gedachte, we kunnen daar toch niet bij. Dat Hij zich over mij verheugd heeft. En dat ik mag zijn een bruid. Zonder vlek en zonder rimpel. Zonder enig wantrouwen meer en zonder enige twijfel. Wanneer de onderscheiden twijfelingen van het vlees teniet gedaan zijn, wanneer ze de doodsteek ook daadwerkelijk ontvangen hebben. Maar ondertussen zijn ze er nog. En de Dordtse leerregels spreken zelfs van onderscheiden twijfelingen. Ze hebben nog velerlei vorm ook. En diverse inhoud tegelijkertijd. Onderscheiden twijfelingen des vleesers. Nou, er kan zijn twijfel aan het woord van God en aan de gewisheid van de belofte. Dat is ook weer Asaf. Zou God zijn genade vergeten? Hij had het beloofd. Nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartigheden door zijn gramschap afgesneden? Zouden zijn beloftenissen immer hun vervulling missen? En Asaf, hij kwijnt eronder, maar tegelijkertijd is er toch wantrouwen en twijfel aan het woord en de gewisse belofte van God. Terwijl, om het met een oude Puritein te zeggen, terwijl de beloften mij om de oren vliegen, geliefden, heb ik geen hand om ze aan te nemen en heb ik geen voet om erop te plaatsen. Om erop te staan als de vaste rotsgrond, het ontbreekt mij vanwege de twijfel en het wantrouwen. En dan is er nog andere twijfel ook, en dat gaat daarmee gepaard, de twijfel, en dat is de twijfel die misschien wel het meest voorkomt, de twijfel aan mijn eigen geestelijke staat. Dan wordt het mij te binnen gebracht. En dan kan het zelfs zijn dat ik die gedachte ga koesteren. Dat het slechts inbeelding was en dat alles wat er geweest is, dat het niet van de Here is. Dan ga ik denken dat de Here nog nooit in mijn leven binnengekomen is. En wanneer de boze mij allerlei zonden voor ogen schildert, dan weet ik wel, dat kan met genade niet gepaard gaan. Onderscheiden twijfelingen des vleeses. En dan zelfs, en we vinden het bij de groten in Gods Koninkrijk, geliefden, bij Luther en bij John Bunyan. En dan zelfs, hoe is het mogelijk? Kent u het? Zelfs de twijfel aan het bestaan van God. Wanneer er allerlei gedachten, misschien wel vloekspraken, in mijn binnenste opkomen en ik tracht ze weg te dringen, maar ik kan het niet. Want ik ben onmachtig en ik ben een zwak mens. En ik kan zelfs mijn eigen gedachten niet beheersen. En het dringt zich op, die God van jou waarop je meent te kunnen staat te maken. Hij bestaat niet eens, het is maar een hersenschim. Onderscheiden twijfelingen des vleeses. Twijfel aan het woord, twijfel aan zijn werk, twijfel aan zijn bestaan. En het kan alles in mijn hart opklimmen. Gemeente, is het dan een wonder dat onze vaderen hier spreken over zware aanvechting? Nee, onze vaderen laten er geen misverstand over bestaan. Het geschut dat de boze in stelling brengt. En leest u voor de aanschouwelijkheid van dat beeld maar eens in dat andere boek van John Bunyan, De Heilige Oorlog. Het geschut dat hij in stelling brengt, het is zwaar geschut. Het is van ik weet niet hoeveel millimeter. Zware aanvechting, jawel. En dat die zware aanvechting, die kan er zelfs zijn door iets heel subtiels. Dan kan er een klein iets in je leven indringen. We hebben maar niets nodig, geliefden. Helemaal niets. Het minste, geringste. Een blik van een ander. Of een kort woord van een ander. En je bent zo van je stuk gebracht. Wat denkt u van Petrus? Petrus, vanmorgen hebben we hem aangehaald. Deze man die dacht dat hij wel zou kunnen staan tegen de grootste aanvechtingen. En dan is er een vragend, misschien fluisterend woord van een dienstmeisje. En daar gaat Petrus. Daar valt hij. En Elia, er was daar een vrouw ver weg. Jawel, ze zat wel op de troon Izebel. Maar Elia, hij had het niet meer. En hij zegt, Heer, ik ben maar alleen overgebleven. Waar is uw werk nog? Het kan ook in een andere gestalte, wanneer daar een doorn in mijn vlees komt. En hij steekt en hij pijnigt me en ik word belet in de oefeningen van het geloof. En het lukt me niet om de Heere te betrouwen. Wat al niet, gemeente, zwaar geschut, zwaar aanvechten. En dan? Jawel. Dan is het er. Twijfel. En dat moeten we wel zeggen. Waar twijfel is. En waar twijfel heerst. En waar de twijfel gekoesterd wordt. Ja, daar is niet de oefening van de zekerheid van het geloof en van het betrouwen van het geloof. Dat zeggen onze vaderen ook, dat de gelovigen dit volle betrouwen van het geloof en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen door allerlei oorzaken van buitenaf en van binnenuit. Dan kan de gevoelige genade ingezonken zijn en de gemeenschap met de Heere kan weg zijn en de oefeningen van het geloof, ze zijn afgenomen en het is er niet meer. En daar sta ik in de storm van mijn leven. Of daar moet ik ervaren dat er dorheid en matheid is in mijn ziel, omdat ik niet meer in de daadwerkelijkheid aangesloten ben op de bron des levens die God is. En nu nog iets, gemeente, want nu zou er nog een misverstand kunnen zijn. Ik hoop dat u het tot dusver volgen kunt. Maar nu wordt het een ogenblik even iets ingewikkelder als ik een onderscheiding ga aanbrengen. Want nu moeten we de dingen goed onderscheiden. Waar we tot nu toe steeds over spreken, dat is de zekerheid van het geloof. Ik heb gezegd, ik heb daar Calvijn voor aangehaald en voor anderen, dat aan het geloof de zekerheid eigen is. Het is, laat ik een Bijbels voorbeeld aanhalen, het is dat waartoe de Heer Jezus Thomas vermaant. De Heer Jezus die het zegt, Thomas, zalig zijn degenen die niet zien en nochtans zullen geloofd hebben. En Thomas, hij oefent dat ook, want hij hoeft niet meer te gevoelen. Hij zegt, mijn Heere en mijn God. En laat ik dit u zeggen, in de oefening van het geloof, zelfs in het meest zwakke en in het meest aangevochten geloof, daar is altijd het, laat ik het zo noemen, het mijnend karakter aanwezig. Begrijpt u wat ik bedoel? Daar zeg ik, hoe aangevochten en hoe zwak ook, daar zeg ik het. In de oefening van het geloof, mijn Heere en mijn God, als het geloof functioneert, gemeente, dan is er zekerheid. En ik zeg u nog eens, waar we het nu over hebben, dat is de zekerheid van het geloof. Dat geloof dat het oog gericht heeft buiten zichzelf, op een ander. Dat geloof dat zijn vastheid heeft niet in zichzelf, maar in de Heere die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Dat is dat geloof, als het waarlijk geoefend wordt, dat het zegt: Heere, als ik naar mezelf zie, dan zie ik alleen maar zonde. En ik zie alleen maar schuld, en ik zie alleen maar ongerechtigheid, en ik zie alleen maar dood, Heere. Maar laat mij dan maar in de dood liggen. U bent het leven, en aan u vertrouw ik mij toe. Tot u neem ik de toevlucht, o Heer, en wanneer ik mij als een dode zondaar, althans in mijn ervaring, als ik aan hem vastgrijp, in de oefening van het geloof, geliefde gemeente, dan is het leven dat in Christus is, dat is mijn deel. Dan word ik overkleed met zijn gerechtigheid, en mijn zonde is de zijne geworden. En in die oefening heb ik krediet op de Heer, en ik oefen het vertrouwen in de Heer. En ik zeg het nogmaals, dit weet ik, dat God met mij is. Uw woord, o Heer, kan mij, hoort u het, ofschoon ik alles mis in mezelf, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Wanneer ik dan de toevlucht tot hem neem, tot hem die het leven is, ja, dan erken ik daarmee dat ik midden in de dood lig. Maar ik heb hem en hij is mijn vrede en hij is mijn leven en hij is mijn gerechtigheid. Maar nu ga ik een onderscheiding aanbrengen. Want nu hadden de oude Schotse en Puriteinse predikers, zij met name, nog meer dan de Nederlandse oude schrijvers, veel kennis van de wegen die de Heere met zondaren gaat. En ze hadden veel inzicht in de gestalten en de ongestalten van Gods kinderen. De geestelijke gestalten in de oefening van het geloof. En de ongeestelijke ongestalten waar het ontbreekt. En deze mensen, laat ik hun namen noemen, Thomas Boston en de gebroeders Erskine, en er zijn er nog veel meer. Zij probeerden wegen te wijzen. En ze probeerden werkelijk pastor te zijn in de vragen van zielen die daar lagen in de benauwdheid en de bekommering van de duisternis. Wanneer de oefeningen van het geloof er niet meer waren en wanneer zielen dreigden op te drogen en wanneer ze het niet meer wisten. En dan gaan ze onderscheiden, geliefden, tussen de zekerheid van het geloof, en daar hadden we het zojuist over, en de zekerheid van het gevoel. En die eerste zekerheid, de zekerheid van het geloof, die rust op de aanbieding van Christus in zijn woord. Het geloof, dat is dan het aannemen van Christus, zoals hij in zijn woord aan zondaren wordt aangeboden tot zaligheid. Dat is het geloof dat genoeg heeft aan het woord van de Heere alleen. Aan dat woord alleen, aan dat kale woord alleen. Maar nu is er ook nog een andere zekerheid. Laat ik u een voorbeeld geven. Toen Abraham de belofte van de Heere geloofde, dat hij een kind van hem zou ontvangen, had Abraham toen zekerheid, geliefden. Hij had gewis en waarachtig zekerheid, want hij geloofde de Heere, staat er. En de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. Abraham, hij geloofde God en hij had krediet op hem. En hij wist dat God het zeker zou vervullen. En die zekerheid van Abraham, gemeente, die was alsof hij Isaac al in zijn armen had. Zo zeker was Abraham van zijn God. God die het beloofd had, hij zou het doen. Maar wat denkt u? Toen Abraham na zoveel jaren zijn zoon Isaac ook daadwerkelijk van de Heere ontving, toen hij hem in zijn eigen handen had, wel, toen had hij, met de woorden van Thomas Boston en de Erskines en anderen, toen had hij daarbij de zekerheid van het gevoel. Want toen ervaarde hij, toen zag hij, toen voelde hij dat God ook een waarmaker van zijn woord is. Dat de Heer het niet alleen zegt. En wanneer ik zijn woord aannemen mag door het waarachtig geloof, oh, dan heb ik zekerheid. Dat is niet zo gewis als dat. Maar als de Heer het vervullen gaat, als de Heer gevoelige indrukken in mijn leven geven gaat, dan ervaar ik het ook dat de Heere een waarmaker van zijn woord is. En Abraham, hij had aanvankelijk de zekerheid van het geloof. Maar de Heere gaf hem later daarbij de zekerheid van het gevoel. Begrijpt u het? De zekerheid van het geloof rust op het woord van de Heere alleen, op het betrouwbare woord. Maar de zekerheid van het gevoel rust op wat ik gewaar word van de werkingen van de Heilige Geest en de zoete indrukken van de Heere in mijn ziel als de Heere neerkomt en die laat de hemel de aarde raken. Nog een keer. De zekerheid van het geloof leeft ook door het geloof op het woord van God. Het zegt: Heer, het is genoeg. Als u het zegt, dan is het waar. En ik heb er genoeg aan, Heere, want u hebt het gezegd. Uw woord is gewis en u zult het niet ter aarde laten vallen. Maar de zekerheid van het gevoel leeft door het zien en door het ervaren. De grond ligt dan in het waarnemen in mijn hart. De gevoelige waarnemingen van de gunst van de Heere misschien. Of het besef dat mijn gebed door de Heere wordt gehoord en verhoord. De zekerheid van het geloof zegt amen op het woord alleen. En het zegt zelfs, wanneer alles tegen zit, wanneer ik in de duisternis zit, dan zegt het, al zie ik er niets van. Nochtans, Heere, de zekerheid van het geloof leeft vanuit het nochtans. Heere, als ik naar mezelf zie, dan ben ik een verloren zondaar en ik kan voor u niet bestaan. Maar u heft mijn hoofd omhoog en u doet me uw gunst aanschouwen en ik mag op Christus zien. En hem ziende mag ik weten dat ik niet alleen een verloren zondaar ben, maar dat ik in hem een geredde zondaar ben. Evenwel is God mijn koning. Maar de zekerheid van het gevoel ziet op de kenmerken. Het speurt zijn eigen hart en leven na of er nog iets is om blijdschap aan te ontlenen aan die genade die gevoeld wordt. En nu de vraag, gemeente, ik hoop dat u het volgen kon, want er zitten diepe lessen in. Waar wil de Heere zijn kinderen hebben? Waarin wil hij ze oefenen? Niet in eerste instantie in de zekerheid van het gevoel. In de gevoelige gestalte, hoewel dat aantrekkelijk en heel aangenaam kan zijn. En met eerbied gezegd, gemeente, de Heere verwendt zijn kinderen wel eens. Hij komt wel eens zo dichtbij dat er zo'n gevoelige gestalte is en dat de tranen uit de ogen geperst worden vanwege de ontroering, vanwege de nabijheid van de Heere. De Heere, hij schenkt het wanneer hij tot mijn ziel zegt: ik ben uw heil alleen. En wanneer hij me zo ondersteunt en met me meegaat en me draagt in alles, wanneer hij mij als het ware een toeknik geeft, een streling of een kus van zijn liefde, dan heb ik genoeg aan de zekerheid van het gevoel. Maar waar de Heere zijn kinderen in oefenen wil, dat is dat ze mogen leven in de zekerheid van het geloof. Ook in de stormen, ook in de aanvechting, ook als de vijanden eraan komen, ook als de machtige vijanden me dreigen te overmeesteren. En nou is dit de vraag: hebt u zich over voor de oefening van het geloof? Hebt u zich ervoor over om midden in de storm te staan? Hebt u zich ervoor over om niets anders te zien dan uw eigen dood en uw eigen afmaking en uw eigen ongerechtigheid? Ik zeg u, en dit zei Gods kind tot troost: het is wel zo zeker en het is wel zo veilig om de kenmerken van de gevoelige genade uiteindelijk toch niet nodig te hebben voor de oefening van het geloof. Dit weet ik, dat God met mij is. In welk verband staat het er in Psalm 56? Dan gaat het over tranen. En dan gaat het over aanvechting. Dit weet ik nochtans, als alles mij tegen is, maar God is met mij. Het is wel zo zeker, geliefden, want toen David daar stond, bij de puinhopen van Ziklag, hij zag alleen maar een verwoeste stad. Hij zag ruïnes en meer niet, en zijn eigen handlangers. Ze heften de vuisten op en de zwaarden, de glinsterende zwaarden kwamen hem al tegemoet. En toen oefende David het geloof. Want wat staat er? En David, in al zijn zwakte en in al zijn aanvechting, hij sterkte zich in de Heere zijn God. Ja, dan maakt de Heere het waar. En dan zet hij een stempel op mijn ziel. En dan weet ik het. Dat mijn God een betrouwbare God is. En dat ik aan zijn woord genoeg heb. En aan zijn belofte woord. Ook al ligt het dan misschien nog niet eens gevoelig. Maar dan weet ik het. De Heere laat niet varen wat zijn hand begon. Hij zal doen wat hij gezegd heeft. En nu van de andere kant. En u begrijpt het inmiddels algemeen, aan onze tweede gedachte komen we vanmiddag niet meer toe over die vruchtbare zekerheid. We houden het maar hierbij. Er zit genoeg in. Nu nog een ogenblik van de andere kant. De Heere, hij kent zijn kinderen wel. Jawel. Hij weet welk maaksel dat ze zijn. Namelijk dat ze zwak zijn. En dat ze zomaar niet kunnen staan op zichzelf. En dat ze het verzuchten. Heere, wil me toch bijstaan. In al mijn zwakte. Want mijn driften zijn zoveel. En ik voel het in me opkomen, Heere. En mijn krachten zijn zo gering. Leest u het met me mee uit het tweede gedeelte van paragraaf 11. Maar God. Ziet u, daar scharniert het. Maar God. De Vader aller vertroosting. Laat hen boven hun vermogen toch niet verzocht worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst. En wekt in hen de verzekerdheid der volharding door de Heilige Geest wederom op. Op de pelgrimsreis moet Christen veel meemaken. Hij wordt van alle kanten belaagd. Veel verzoekingen en ontmoedigingen komen er op zijn pad. Daar ligt op een gegeven moment, geliefden, zelfs een leeuw op zijn pad. En hoe zal die daar langs heen kunnen? Het lukt bijna niet. Totdat hij ziet dat dat dreigende beest, die vijand in de gestalte van een leeuw, geliefden, dat hij aan de ketting ligt. Hij kan niet verder komen met al zijn woest gebrul dan God hem de maat gegeven heeft. En in het gevecht met Apollyon, Christen, nochtans, hij ontvangt van zijn Heere de kracht om te overwinnen en het zwaard van het woord te hanteren. Want de Heere, hij zal niet toestaan dat zijn heiligen verderving zien. In de wegen van aanvechting en bestrijding, zelfs wanneer ze geworpen worden in de smeltkroes van de beproeving, dan moeten zelfs alle dingen medewerken ten goede, opdat hun geloof geoefend wordt en opdat het openbaar zal komen als goud. Goud, voortkomend uit de ertsader van het goddelijk welbehagen. De Heere, hij doet het. Voortkomen. En hij geeft zijn kinderen deze zegen. Maar God, de Vader aller vertroosting, laat hen boven hun vermogen niet verzocht worden. Maar hij geeft met de verzoeking ook de uitkomst. Oh, het kan wel eens meedenken, het kan wel eens lijken dat de Heere zijn kinderen verlaten heeft. En dat kan zelfs wel eens zo zijn, in een bepaald opzicht. En ze kunnen denken dat hij hen vergeten heeft. En dat zal nooit zo zijn. Want hij vergeet de zijnen niet. De Heere heeft het toegestaan dat een rechtvaardig man als Job beproefd werd. Tot in zijn gezondheid toe. Zodat hij twijfelen en klagen ging. En de Heere staat het zelfs toe dat een getrouwe dienaar als Johannes de Doper in de gevangenis terechtkomt. En dat veel twijfelingen in zijn hart opkomen, zodat hij zelfs boden laat zenden naar de Heere Jezus met de bange vraag: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Maar de Heere, hij beproeft ze niet. Niet boven de maat van hun draagvermogen. En hij geeft met de verzoeking ook de uitkomst. En hij wekt in hen de verzekerdheid der volharding door de Heilige Geest wederom op. En zo, geliefden, zo staat God aan het begin. En zo staat God aan het eind. En zo is alles daartussen van God. Want, zo belijden we met de apostel, al deze dingen zijn uit God. En mag het uw belijdenis zijn, hij die ons met zich verzoend heeft door Christus Jezus. Lof zij God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen Psalm 56, de versen 4 en 5. Wij zoeken de Heere in ons dankgebed. Trouwe en genadige Heere, diep buigen we ons voor u neer. Vanwege de waarheid van uw woord, door onze vaderen zo treffend onder woorden gebracht. En zo troostvol aan de harten gelegd, althans. Als u het geeft, Heere, als u het geeft. Want al deze dingen zijn uit u. Laat uw geest deze dingen op zijn plaats brengen, Heere. Daar waar ze tot troost kunnen zijn. Daar waar ze een mens kunnen opbeuren. Om te zien op u, o God, u die niet beschaamt allen die het van uw leden verwachten. Laten deze oefeningen in het midden der gemeente bij uw kinderen gekend mogen worden, Heere. Want dat is tot uw eer. Afziende van het onze, staatmakend op uw woord en op de genadige belofte Gods. En als we er buiten staan, Heere, en we zitten erover in, het is een zaak die ons neerdrukt, omdat we ontroostbaar onze weg gaan en we zijn als die voortgedrevenen die met enkel wankelmoedigheid verder gaan. O Heere, leid ons in de geheimen van uw woord en van het werk van uw geest. Ontsteek het geloof, schenk het. En geef dat het door uw genade ook beoefend mag worden. Geef ook heilige jaloezie op deze dingen, Heere. Als we daarvan u helemaal niets kennen. Wilt u zo in het midden van de gemeente werken, onder jongeren en ouderen. En geef dat wat deze dag een en andermaal tot ons kwam. In de prediking van uw woord tot overdenking voor uw aangezicht mag zijn. Gedenk ons in deze aanstaande week. Help ons in alles. Bewaar ons voor de boze. Leid ons niet in verzoeking. Maar laat uw koninkrijk mogen komen met kracht en genade. Gedenk de gemeente op de aanstaande zondag. Als onze broeder dominee Baars de gemeente dienen mag. Sterk hem, Heere, en help ook hem. En wees ook met ons, wij die in de gemeente van Urk zullen zijn. Wilt u doorgaan met uw werk, hier en elders, tot roem van uw naam, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het tiende vers, het laatste vers van Psalm 59, Psalm 59, vers 10. Verheft uw harten biddend tot God. Ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.